I want to say a word about confession of sin.
Ik wil iets zeggen over zondebelijdenis.
I mentioned a little bit about it earlier.
Ik heb er al iets eerder iets over gezegd.
But I find a lot of young people can be very unwise and they give their testimony.
Sommige jonge mensen zijn heel onverstandig als ze hun getuigenis geven.
That they give so many details of all the sins they committed.
Als ze een getuigenis geven, geven ze zoveel details over de zonden die ze hebben gedaan.
It doesn't help anybody.
Dat helpt niemand.
It only glorifies Satan, saying Satan did all this through me.
Het verheerlijkt Satan en hij zegt Satan heeft al dit door mij heen kunnen doen.
You know, let's look at the example of people who confess their sin in Scripture.
Laten we een voorbeeld nemen van mensen die in de Schrift hun zonden beleden.
The Apostle Paul.
Zoals de apostel Paulus. 1 Timotheus 1:15.
Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost of all.
Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden, onder welk ik een eerste plaats inneem.
And you say, Paul, you were the greatest sinner?
Paulus, was jij de grootste zondaar?
What were those sins?
Wat waren dan jouw zonden?
I won't tell you.
Dat zeg ik niet.
I just tell you I'm a great sinner.
Ik zeg je alleen dat ik een grote zondaar was.
Or he says in Romans chapter 7.
Of in Romeinen hoofdstuk 7.
When I heard this commandment, you shall not covet or you shall not lust.
Toen ik dat gebod hoorde, je zult niet begeren.
He says in Romans 7:8.
Staat er in Romeinen 7 vers 8.
Sin through the commandment produced in me coveting of every kind.
Uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op.
What sort of lusting?
Paulus, welke zonde dan? Welke begeerten?
Paul says, I won't tell you.
Paulus zegt, dat zeg ik niet.
That's the way to confess it.
En op die manier moet je eens beleiden.
In a general way.
In algemene
not
termen.
Specifically.
Niet specifiek.
Or think of a young man like David.
Denk aan een jonge man als David.
When he was 20 years old or 19 years old, he was anointed.
Toen hij 19 of 20 jaar oud was, werd hij gezalfd.
When he writes a psalm as a young person.
En als een jonge broeder.
Or when he was a little older.
Schreef hij een psalm.
He says in Psalm 25.
En in Psalm 25 schrijft hij.
O Lord, verse 25, verse 7.
In vers 7.
Do not remember the sins of my youth or my transgressions.
O Heere, gedenk niet de zonde van mijn jeugd, noch mijn overtredingen.
He said, David, before you were 20, there were sins in your youth.
David, waren er dan zonden in jouw jeugd voor je twintigste al?
What were they?
Wat waren die zonden dan?
I won't tell you.
Dat zeg ik niet.
That is the scriptural way to confess your sin.
Dat is de schriftuurlijke wijze van zondebelijdenis.
Always in a general way, then you don't glorify the devil.
Altijd in algemene termen, anders verheerlijk je de duivel.
If you got 5 minutes to give a testimony,
als je 5 minuten hebt om een getuigenis te geven,
spend 30 seconds talking about your past life.
Dan kun je 30 seconden over je oude leven praten. Ik was een zondaar.
And then speak about the wonderful thing Jesus did for you.
En spreek dan over de geweldige dingen die Jezus voor jou gedaan
then
heeft.
We glorify Christ.
Dan verheerlijken we Christus.
Okay, now I want to speak to this time.
Nu wil ik nog wat spreken over
about the importance of a local church.
Het belang van een lokale gemeente.
You see, we don't see much teaching on that nowadays.
Daar is vandaag de dag niet zoveel onderricht over.
But the Acts of the Apostles is full of it.
Maar Handelingen is er vol van.
Ephesians talks about it.
Efeze praat erover.
1 Corinthians talks about it.
1 Korinthe gaat erover.
The meetings of the local church.
Over de samenkomsten van de lokale gemeente.
But nowadays I find.
Maar vandaag de dag.
There are evangelistic ministries.
Zijn er evangelisatiesamenkomsten?
And deeper life conferences.
Conferenties om het leven te verdiepen.
People from many denominations.
Komen mensen uit allerlei denominaties samen.
For example, a man has an evangelistic ministry.
Bijvoorbeeld iemand heeft een evangelisatiebediening.
I've seen a lot of these who come to India.
Vele van hen komen naar India.
Healing ministries.
Genezingsbedieningen.
And they have this huge meeting.
Enorme samenkomsten.
They like to come to India because it's easy to get a big crowd in India.
Mensen komen graag naar India, want in India krijg je makkelijk een groot gehoor.
You can take a video of that and go home and make money with it.
Daar kun je een video van maken en naar huis gaan en daar kun je geld mee verdienen.
It's just a business technique.
Het is zaken.
To make money.
Om geld te verdienen.
But what do they do?
Maar wat doen ze?
They say, okay, now raise your hands, accept Christ.
Steek nu je hand op en aanvaard Christus.
And they say, 5,000 people accepted Christ.
En ze zeggen 5,000 mensen hebben Christus aangenomen.
And you ask them 6 months later.
6 maanden later vraag je ze.
Where are they?
Waar zijn ze nou?
I don't know.
Geen idee.
They must have joined some church.
Misschien zijn ze lid geworden van een kerk.
But if you were to go to the Apostle Paul,
maar als je naar de apostel Paulus zou gaan in de eerste eeuw.
And he says, you know, many people accepted Christ in Ephesus.
En hij zei, nou, velen hebben in Efeze Christus aanvaard.
They were all heathen people.
Waren allemaal heidenen.
And you asked Paul,
en je vroeg Paulus,
where are they?
Waar zijn ze nu?
Come with me, I'll show you.
Dan zegt hij, kijk, ik zal het je laten zien.
Brings you to a church in Ephesus.
En hij neemt je naar een gemeente in Efeze.
He says, here they are.
Daar zijn ze, kijk.
These are the people who accepted Christ.
Dit zijn de mensen die Christus hebben aangenomen.
When I came here a few years
toen
ago,
ik hier een paar jaar geleden kwam.
I stood for, stayed for some time and built them up.
Ik ben hier een tijd gebleven, ik heb hen opgebouwd.
And then he says, I also went to Corinth.
Ik ben ook naar Korinthe gegaan.
Many people were converted.
Vele kwamen tot geloof daar.
Where are they?
Waar zijn ze nu, Paulus?
Paul won't say like today's evangelist, I don't know.
Evangelisten vandaag de dag zeggen, ik heb geen idee waar ze zijn.
Come with me, I'll show you.
Maar Paulus zei, ga mee, ik zal het je laten zien. Hier is een gemeente.
These people are all converted.
Zie al die mensen daar. Die zijn jaren geleden door mijn dienst tot geloof gekomen.
And like that, he could take you to Philippi.
Hij kan je naar, meenemen naar Filippi.
Thessalonica.
Of naar Thessalonica.
They were not like today's evangelists. We don't know where they are gone.
Maar de evangelisten vandaag de dag zeggen, ik heb geen idee waar al die bekeerlingen zijn.
I'll tell you what happened in India.
Ik zal je zeggen wat in India
gebeurt.
Jaren geleden kwam een groot evangelist uit Amerika naar een deel van India. En mensen kwamen naar voren om Christus aan te nemen. En ze kregen kaarten om hun naam en adres op te schrijven. Na 3-4 dagen ging hij weg. Kwam nooit meer terug.
In America, there are plenty of money.
In Amerika hebben ze natuurlijk zat geld.
So they appoint some poor Indian man who's got no job to go around. Following up these people.
En neem ze een arme Indiër die toch geen werk heeft en die moet al die mensen weer langs gaan.
That man was a believer.
Die man was een gelovige.
I met him.
Ik heb hem ontmoet.
A few years later.
Een paar jaar later.
I said, what was the result of your going with all these cards and finding all these 500 people?
En ik vroeg hem, wat is nou het resultaat geweest met al die 500 langs gegaan die een kaart hadden ingevuld?
You know what he told me?
Weet u wat hij zei?
He said, not one of them is really born again. Not one of them is following the Lord.
Niet één van hen was echt wederom geboren. Niet één van hen volgt de Heere.
I said, did you ask them why they came forward?
Heb je hen dan gevraagd waarom ze naar voren zijn gekomen?
He said they gave different answers.
Ze kwamen verschillende antwoorden op die vraag.
One said, from far away I could not see the evangelist properly. I came to look at him and see his face. Close.
Eén antwoord was, op afstand kon ik die evangelist niet goed zien. Dus daarom ben ik naar voren gekomen om zijn gezicht te zien.
A little close-up.
Ik wil een close-up hebben.
All types of reasons people come forward.
Om allerlei redenen komen mensen naar voren.
See, if you check up what is happening to these people after the evangelist is gone.
Je moet nagaan wat er met mensen gebeurt als de evangelist weg is.
All these statistics are deceptive.
Al die statistieken zijn misleidend.
So when we started our work 37 years ago.
Toen wij ons werk 37 jaar geleden zijn begonnen in India.
I said I don't want to be like these evangelists.
Dan zei ik, maar zo wil ik dus niet zijn.
I don't want to say I don't know.
Ik wil niet kunnen zeggen van, ik heb geen idee waar ze zijn.
If you ask me in my family,
als je mij over mijn gezin zou vragen.
And I say, well, my wife and I had 4 sons, 4 babies born.
En ja, mijn vrouw en ik hebben samen 4 baby's.
And you ask me, where are they?
En je vraagt mij, waar zijn ze nu?
I don't know.
Geen idee.
They may have gone somewhere after they were born. We just left them on the street.
Ja, toen ze geboren waren, hebben ze ergens op straat gedumpt.
I hope somebody picked them up and took care of them.
Ik hoop dat iemand ze heeft opgepikt en nu voor ze zorgt.
Would you say that about the babies you had in your home?
Zeg jij dat over de baby die in jouw huis geboren is?
And after they were born, you just left them on the street. Somebody took care of them.
Na hun geboorte heb je ze op de straat achtergelaten om iemand anders ze te laten verzorgen.
Do you know what evangelism is?
Weet je wat evangelisatie is?
It's bringing a person to birth, new baby.
Je brengt iemand tot wedergeboorte als een nieuwe baby in Christus.
What should you do?
Wat moet je dan doen?
You got to be a father and mother.
Je moet een vader en moeder voor
bring
hem zijn.
Up that child to maturity.
Om hem op te voeden tot volwassenheid.
So that he can become a father and mother one
zodat
day.
Ook hij een dag een vader en moeder kan zijn.
That is how we do it in our homes.
En zo doen we dat toch in onze gezinnen?
But today the church is not a home, unfortunately.
Maar helaas is de kerk vandaag de dag geen huisgezin
churches
meer.
Churches are like cinema theaters.
Het is als een soort theater.
Thousands of people sitting there.
Duizenden mensen komen samen.
If you go to a cinema theater.
Als je naar een theater gaat.
I don't go to that now, but I did go in my unconverted days.
Ga ik nu niet meer naartoe trouwens, maar vroeger wel voor mijn bekering.
And I know how it is.
Ik weet hoe het daar is.
Thousands of people.
Duizenden mensen.
You know the person sitting next to you?
Ken je de man die naast je zit? Geen idee wie het is. Interesseert me ook niet trouwens. Ik wil alleen maar kijken wat er vooraan gebeurt. En duizenden mensen zijn geïnteresseerd in wat er vooraan gebeurt. Ze kennen elkaar niet. En de volgende keer als ik naar het theater ga, zit iemand anders naast me. Die ken ik ook niet en het interesseert me ook niet. En zo zijn deze megakerken vandaag de dag. Ze zijn alleen geïnteresseerd in de prediker. Vooraan en al het entertainment
and the music,
en alle muziek.
It's all entertainment.
Alleen maar entertainment.
It's not the church, it's not
niet,
a family.
Dat is toch geen gemeente, dat is toch geen huisgezin.
Jesus wants his churches to be like families.
Want Jezus wil dat zijn gemeente als een gezin
the elders
is.
Are like father and mother.
En de oudsten moeten als vader en moeder
and
zijn.
When evangelism takes place, it's like a new baby born.
En bij evangelisatie is net alsof een nieuwe baby wordt
what
geboren.
Do you do when a new baby is born?
En wat doe je dan met een nieuwe baby?
You take care of it very tenderly.
Daar zorg je heel lieflijk voor, teder.
You train it.
En je traint het kind.
In the beginning, it doesn't know how to eat.
In het begin kan de baby zelf niet eten.
It needs diapers.
Heeft nog een luier nodig.
But you train it to go to the toilet.
Maar je traint het kind om naar de wc te gaan.
Shower itself, change its own clothes.
Om zelf te douchen, zelf aan te kleden.
By the time it's 5 or 6 years old, it can do so many things on its own.
En als het kind 5, 6 jaar is, kan het al heel veel zelf doen.
And it's not drinking milk now. It's eating meat and solid food.
En dan drinkt hij ook geen melk meer. Hij eet ook vast voedsel.
What does milk mean?
Wat betekent melk?
In the Christian life, milk is forgiveness of sins.
In het christenleven is melk de zondevergeving.
Many Christians today can't eat the solid food of God's word.
Veel christenen vandaag de dag kunnen het vaste voedsel van Gods woord niet aan.
So the picture I get of these big mega churches.
Dus dat is het beeld dat ik krijg van deze megakerken.
Is one man standing up there.
Er is één man. Die staat daar, regelt alles.
5000 little babies with their bottles of milk.
En 5000 baby's die aan het flesje lurken.
All lying on the ground with their bottles.
Ze liggen allemaal op de grond met een flesje in de mond.
And kicking their legs.
En ze slaan met hun beentjes.
And sucking on their bottles.
En zuigen aan het flesje.
And saying, "Mommy, the bottle is finished."
En zeggen, mami,
het
flesje is leeg, ik wil een beetje meer.
These are the mega churches.
Dat zijn de megakerken.
All babies.
Allemaal baby's.
You go 20 years later.
20 jaar later.
They're a little bigger now.
Zijn nu wat groter.
But they're still babies. Maar
nog steeds baby's die aan het flesje zuigen.
20-year-old men and women sucking the milk and lying down.
20 jaar oude mensen die nog steeds aan het flesje zuigen.
I don't want a home like that.
Zo'n gezin wil ik toch niet hebben.
I don't want a church like that.
En zo'n gemeente wil ik ook niet.
In my home.
In mijn gezin.
Okay, the 1-year-old can lie down on the ground and suck milk like that.
Mag de 1-jarige nog wel aan het flesje drinken?
But I don't even want a 5-year-old to be doing.
Maar mijn 5-jarige toch niet?
He should be sitting at the table and eating himself.
Die moet aan de tafel zitten en zelf eten.
He doesn't need mommy to feed him.
Hij hoeft niet gevoed te worden door zijn moeder. De 5-jarige moet zelf iets uit de Bijbel weten. Ik wil dat hij 2 minuten een getuigenis geeft wat hij zelf heeft gehoord van God. En wat ik thuis met mijn kinderen doe, wil ik ook dat in de gemeente gebeurt.
But for that you must have local churches.
Maar daarvoor heb je wel lokale gemeenten voor
but
nodig.
You see, how can one man take care of so many?
Hoe kan één man voor zoveel zorgen?
Well, supposing a mother has got 12 children.
Als een moeder 12 kinderen heeft bijvoorbeeld.
The older children help to take care of the younger ones.
Dan gaan de oudere kinderen meezorgen voor de jongeren.
I mean, we had only 4 children in our home.
Mevrouw en ik hadden maar 4 kinderen.
But I would ask my older son to help the younger ones in their mathematics and all in school.
Maar ik heb mijn oudste zoon gevraagd om mijn jongere kinderen met wiskunde te helpen op school.
So, and they can help even in little things in the house.
En ze kunnen ook meehelpen met kleine dingetjes in het huis.
Daddy and mommy don't have to do everything.
Papa en mama hoeven toch niet alles te doen?
If you're a good father and mother, you'll even start training a child when he's 5, 6 years old to help put away his shoes, pick up those papers lying there.
Als je een goede vader en moeder bent, ga je de 5-jarige al helpen. Zet even die schoenen recht alsjeblieft of breng het papier even op.
And if you have 10 or 12 children.
En als je 10 of 12 kinderen hebt,
then the mother can sit like a queen after some time.
Dan kan de moeder gaan zitten als een soort koningin.
The girls are doing all the cooking.
De meisjes koken.
The boys are all doing the washing up.
En de jongens doen de afwas.
And the king and the queen, father and mother are sitting there at home.
En de koning en koningin, vader en moeder zitten heerlijk achterover.
But if they are like today's churches,
maar vandaag de dag, als een gemeente is,
the elders are having a headache and nervous breakdown trying to do everything themselves.
Dan barsten de oudsten van de koppijn en ze hebben een zenuwinzinking.
When we started the church 7, 8 people were there in our church.
Toen wij begonnen met onze gemeente waren we 7, 8 mensen.
I used to do the recording of the message.
Ik nam de boodschap op.
I used to copy the tapes.
Ik kopieerde de bandjes.
I pack it up and take it to the post office.
Ik verzond ze.
I had to do everything.
Ik moest alles doen.
Because they were all babies.
Maar ze waren allemaal nog baby's.
Today,
nu
I do nothing.
Doe ik niks meer.
I just get up and preach.
Ik hoef alleen maar te gaan staan en te prediken.
The children have grown up.
De kinderen zijn opgegroeid.
In a local family, it's like that.
En in een lokaal gezin gaat het toch ook zo?
That's how a church must be.
En zo moet ook een gemeente zijn.
So when we started,
toen wij begonnen,
we said we're not going to follow this American pattern.
Toen zeiden we gaan niet het Amerikaanse patroon volgen.
I said first of all I don't want to preach like these American preachers.
Ten eerste wil ik niet prediken zoals de Amerikanen prediken.
No, they hold a mic and run up and down the platform.
Ze rennen over het toneel met de microfoon in de hand.
I don't believe Jesus was running up and down when he was
Ik geloof niet dat Jezus zo heen en weer rende als hij aan het preken was.
I think Jesus stood and with a dignity he spoke.
Ik denk dat Jezus stil stond en met waardigheid sprak.
Sometimes he sat and spoke.
En soms ging hij zitten en hij sprak. Maar er was een waardigheid.
And I said, Jesus is my example.
En Jezus is mijn voorbeeld.
You know, we have a website, by the way.
We hebben trouwens ook een website.
You're all welcome to go to that website.
En u bent uitgenodigd om die website te bekijken.
www.cfcindia.com.
Dat is cfcindia.com.
CFC means Christian Fellowship Church.
CFC betekent Christian Fellowship
Church.
Maar
als je cfcindia.com.
Dus cfcindia.com.
You'll come to our website.
Dan kom je op onze website.
All my 25 books are there free. You can download it, read it.
Al mijn 25 boeken zijn daar. Je kunt ze gratis downloaden en lezen.
Hundreds of messages on different subjects.
Honderden boodschappen over verschillende onderwerpen.
And you can listen to all of them.
Je kunt er naar luisteren.
Now some of you have a YouTube filter, so you can't go to YouTube.
Sommigen hebben een YouTube filter, dus dan kun je niet op YouTube komen.
Which is a good thing for your children.
Dat is goed voor je kinderen.
But if you don't have it, you can go to YouTube and also download 1,000 messages of mine from there.
Als je geen YouTube filter hebt, kun je 1,000 boodschappen van mij bekijken.
Just put my name on top.
Vul mijn naam maar in.
And if you put a subject, you get the subjects there.
En ook als je een onderwerp invult, kun je het onderwerp terugzien.
So if you go there,
als je daar naartoe gaat,
you know we. Taught there many many things about for married people.
Hebben boodschappen voor getrouwden.
And for young people.
Voor jonge mensen.
And different subjects.
Over verschillende onderwerpen.
About sexual matters.
About seksualiteit.
And many doctrines.
Allerlei leerstellingen.
Everything is there.
Alles.
And we use that so that people can be nourished in the word and grow up.
En we gebruiken dat zodat mensen kunnen worden gevoed in het woord en opgroeien.
And we have many many churches that we've planted now.
En er zijn veel gemeenten die we hebben geplant.
And we never allow the church to become too big.
Maar we staan niet toe dat een gemeente te groot wordt.
Because it goes beyond a certain size.
Want als het groter wordt dan een bepaald aantal,
we meet in 2-3 different places.
Dan gaan we het opsplitsen in 2-3 plaatsen.
And we appoint elders.
En dan stellen we oudsten aan.
Each of our churches have got elders.
Alle gemeenten hebben oudsten.
See, we try to follow the example of the act of the apostles and the acts of the apostles.
We willen het voorbeeld van de apostelen uit Handelingen volgen.
You know, Paul would go to a place.
Paulus ging naar een plaats.
Gathered people after converting them.
En hij bracht de mensen samen die tot geloof gekomen waren.
To meet together.
Ze kwamen samen.
Appoint somebody to lead the meeting.
En hij wees iemand aan om de samenkomst te leiden.
Come back after 2 years.
Na 2 jaar kwam hij terug.
And appoint elders.
En wees oudsten aan.
That's exactly what we have done.
En dat volgen wij ook, dat voorbeeld.
And we have seen that work in cities and villages.
En we hebben gezien dat het zo goed werkt in steden en in kleine
and
dorpen.
The great advantage is,
en het voordeel is
dat they can be like a family.
Dat ze als een gezin samen zijn.
We can help one another.
We kunnen elkaar helpen.
And help the children to grow up.
En we helpen de kinderen om op te groeien.
So that they can help the others.
Zodat ook zij de anderen weer kunnen voorthelpen.
See, the most important thing in a church is fellowship.
Het belangrijkste in een gemeente is altijd gemeenschap.
Like in our body.
Net als in het lichaam.
Christ is the head.
Christus is het hoofd.
He is the brain.
Hij is de hersens.
And every part of my body works with the other.
En al mijn lichaamsdelen werken samen.
Because they're all connected properly to the head.
Omdat ze allemaal goed verbonden zijn aan het hoofd.
So that is what we teach our all individual members. Have a proper connection to the head.
En alle individuele leden moeten dus een goede verbinding met het hoofd hebben.
And the head is Christ, not some pope or pastor.
Het hoofd is Christus, niet de paus of een voorganger.
So we encourage everyone to have a direct connection to the head.
Dus we sporen iedereen aan om een rechtstreeks verbinding te hebben met het hoofd.
You know, because I preach so much, people can tend to depend upon me.
Omdat ik veel predik, hebben sommige mensen de neiging om aan mij zich op te trekken.
But I never allow that.
Maar daar sta ik niet toe.
If I find somebody leaning too heavily upon me,
als ik merk dat iemand te zwaar op mij gaat leunen,
I gently push them away.
Dan duw ik hem zo zachtjes weg.
I say, you need to lean upon Jesus.
En ik zeg, maar je moet op Jezus
Otherwise
leunen.
You won't grow up.
Anders groei je niet op.
It's like, you know, I used to teach my children how to ride a cycle.
Als ik mijn kinderen leer fietsen.
When they were 4 or 5 years old.
En ze zijn 4, 5 jaar oud.
Get a small cycle.
Krijgen ze een klein fietsje.
And I would hold it at the back.
Ik hou het fietsje aan de achterkant vast.
And they would pedal it and I would run behind them.
En ze fietsen een beetje, trappen en ik ren erachteraan.
And after some time,
na een enige tijd.
I'd leave it.
Laat ik hem los.
Say, now ride on your own.
En nu moet je zelf fietsen.
And they'd fall a few times.
Dan vallen ze een paar keer.
Yeah, that's part of learning.
Ja, dat is het leerproces.
And then one day they learn to drive.
En op een gegeven moment leren ze fietsen.
But if I was always holding it,
stel dat ik altijd die fiets maar bleef vasthouden.
Even when they are 20 years old,
dan zijn ze 20 jaar oud en ik loop nog steeds met die fiets.
That's how some elders are.
Soms gaat het zo in gemeente
always
zo.
Holding them.
Altijd maar
no,
vasthouden.
You gotta leave them.
Laat ze los.
It's like little children learning to walk.
Net als kleine kinderen die leren lopen.
Yeah, we encourage them to walk. Don't get discouraged if they fall.
We sporen ze aan om te lopen. Ze worden niet ontmoedigd als
we
ze vallen.
Teach them to walk.
We leren ze te
Or
lopen.
When they try to eat with a spoon.
Of ze leren eten met een lepel.
In the beginning they spill it all over the table.
In het begin ligt het overal op tafel.
We don't say, hey, you don't know how to eat, I'll feed you.
Nee, je zegt allemaal, jij weet niet hoe je moet eten, ik zal je maar voeren weer.
You're feeding him till he's 20 years old.
Want dan blijf je voeren tot hij
no,
20
okay,
is.
You spill it on the table, doesn't matter.
Sta hem toe dat hij morst op tafel.
In 1 or 2 years you'll be okay.
Maar over 2 jaar gaat het goed.
So it's like, it must be like that in a church.
En zo moet het ook in de gemeente gaan.
Now in our church in Bangalore.
Nou, in onze gemeente in Bangalore.
We have weekday... Sundays we have a lot of outsiders and others coming.
Hebben we ook veel gasten op de zondagochtenden.
And we elders speak.
En dan spreken wij als oudsten.
And that is broadcast live all over the world.
En dat verspreidt leven wereldwijd.
And if you go to our CFC site, you can see.
Oh, sorry, het wordt live uitgezonden over heel de wereld op CFC. Maar dan op de woensdag. Gedurende de week sporen wij de jongere mensen aan om te delen. Ze zijn niet zo volwassen als de oudsten, maar we willen ze aansporen om te delen. Want er is een geweldig vers in 1 Korinthe 14. En onze plaatselijke gemeente moet zo zijn. 1 Korinthe 14.
En het spreekt over... When you assemble together, verse 23, when the whole church assembles together.
In vers 23, indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is.
And again in verse 26.
En dan in vers 26.
It says there, first let the 2 or 3 prophets speak, verse 29.
In vers 29, dan kunnen eerst wat profeten, 2 of 3, het woord voeren.
The word can speak first.
De mensen die de gaven hebben voor
And
het woord,
then, verse 31,
kunnen eerst spreken.
You can all prophesy.
En dan in 31, je kunt alle profeteren.
Is that in your Bible?
Staat dat in jouw Bijbel trouwens? Allen?
It says there.
Ja, staat hier
all
wel.
All can share.
Allen.
What is the prophecy mentioned here?
Wat is dat profetie hier?
Now many people think of only one aspect of prophecy.
Veel mensen denken maar aan één aspect van profetie.
Predicting the future.
Namelijk de toekomst voorspellen.
If you read the Old Testament,
als je het Oude Testament leest,
some prophets predicted the future.
Hebben enkele profeten de toekomst voorspeld.
Jeremiah,
zoals Jeremia,
Ezekiel.
Jesaja.
But not all prophets predicted the future.
Maar niet alle profeten voorzegden de toekomst.
The greatest prophet, John the Baptist,
de grootste profeet, Johannes de Doper, heeft niks over de toekomst gezegd.
Haggai. He only encouraged the people to build the temple.
Hij spoorde de mensen alleen aan om de tempel te bouwen.
Some prophets, Elijah was a great prophet.
Elia was een geweldige profeet. Een van de grootste profeten.
What did he say about the future?
Wat heeft hij over de toekomst gezegd?
Nothing.
Helemaal niks.
But he told people to repent.
Maar hij zei mensen dat ze zich moesten bekeren.
There was one message that was common to every prophet.
En er was één boodschap die alle profeten gemeen hadden.
Turn from sin.
Bekeer je van zonde.
To Israel, be holy.
Hij zei tegen Israël, wees heilig.
That was the message of every prophet.
Dat was de boodschap van
But
iedere profeet.
Some of the prophets
Sommige profeten
also predicted the future.
Voorspelden ook de toekomst.
In the New Testament,
in het Nieuwe Testament is de geest van profetie dat mensen zich in de gemeente van zonde bekeren.
You know, secret sins get revealed.
Geheime zonden komen aan het licht.
Here in verse 25.
In vers 25.
When people prophesy, the secrets of people's hearts are disclosed.
Als mensen profeteren, komen de verborgenheden van het hart aan het licht.
people came.
En ze zeggen,
that message convicted me of
oh,
sin.
Deze boodschap heeft mij van zonde overtuigd.
Now I want to turn from my sin. God is here.
Ik wil me ervan afkeren. God is
That's
hier.
How it should be in our meeting.
En zo moet het in onze samenkomsten zijn.
And it says here in verse 3,
en dan in vers 3.
Prophesying is speaking to men for edification, exhortation and comfort.
Wie profeteert spreekt voor de mensen stichtend, vermanend, bemoedigend.
That's the main purpose of prophecy.
Dat is het hoofddoel van profetie.
There can be a little bit of predicting the future also.
Er kan ook een klein beetje toekomstvoorzegging zijn.
Like in the Old Testament.
Zoals in het Oude Testament.
Like Agabus said.
Zoals Agabus ook zei.
There'll be a famine.
Er komt een hongersnood.
He told Peter, he told Paul, you will be imprisoned when you go to Jerusalem.
En Paulus werd gezegd, je komt in de gevangenis als je in Jeruzalem
very
komt.
Little.
Maar het is maar een klein beetje.
Just like Old Testament predicting was very little.
Ook in het Oude Testament was
But
voorzeggen een klein aspect.
Maar
de meeste profeten wilden mensen doen afkeren van de zonde.
Elisha,
zoals Elisa.
He didn't predict the future.
Hij voorzei de zonde, de toekomst niet. Hij liet mensen zich bekeren.
You can all prophesy.
Je kunt allen profeteren.
That's why we need to be filled with the Holy Spirit.
En daarom moeten we allemaal vervuld zijn met de Geest.
See 1 Corinthians 14 verse 1.
In Korinthe 14 vers 1.
The first thing we all need to pursue after is love.
Het eerste waar we naar moeten jagen is liefde.
If you don't pursue after love, you should not try to prophesy.
Als je de liefde niet najaagt, kun je ook niet profeteren.
I have sought the Lord according to verse 1 for many years.
Ik heb jaren gezocht op grond van vers 1.
Earnestly desire spiritual gift.
Er staat dan dus dat we dus oprecht verlangen naar geestelijke gaven.
I have earnestly desired for spiritual gifts.
Ik heb oprecht verlangd, gestreefd naar
Especially
gaven van de geest.
That you may prophesy.
En in het bijzonder het profeteren.
What type of prophecy?
Welke profetie?
Verse 3.
Vers 3.
To speak in a way that people are built up.
Dat ik zou kunnen spreken om mensen te stichten, op te bouwen, om ze uit te dagen, te vermanen, om ze te bemoedigen, om ze te vertroosten,
convicted,
te overtuigen.
Yeah, I've sought for that for 50 years.
Ik heb Gods aangezicht daar 15 jaar over voor gezocht.
This is a command for you also.
Maar dit is ook een gebod voor u.
You must earnestly desire to share God's word.
Je moet naar streven om Gods woord te kunnen delen.
And then in the meetings of the church, verse 31, all can prophesy.
En dan in vers 31 in de samenkomsten kunnen alle profeteren.
Don't do that on Sunday.
Dat doen we niet op zondag.
Because Sunday is an outreach meeting.
Want op zondag hebben we ook een outreach naar ongelovigen. Of we hebben een onderricht.
But on Wednesday we have a fellowship meeting.
Maar op woensdag hebben we een gemeenschapssamenkomst.
The fellowship meeting.
En de samenkomst voor gemeenschap.
So young brothers and sisters, please get up and share the word.
Dan zeggen we, jonge broeders, zusters, ga op, sta op, deel iets uit het woord.
Don't take more than 2 or 3 minutes at the most.
2-3 minuten hooguit.
And if anyone speaks too long, we have to help them to sit down.
Als iemand te lang spreekt, moeten we hem helpen om weer te gaan zitten.
You know, in Africa, there was one place.
Was een keer in Afrika op een plaats.
A wise elder said,
was een wijze oudste die zei,
we want to hear many people.
We willen veel mensen aan het woord
everybody
laten.
Must speak briefly.
Dus iedereen moet kort zijn.
So everybody must stand on one leg and speak.
Iedereen moet op één been staan en dan gaan spreken. Als je moe wordt en het andere been erbij moet plaatsen, dan ga je zitten.
That's a good way to get people to speak briefly.
Dat is een goede manier om iemand kort te laten spreken.
Stand on one leg and speak.
Zeg hem dat hij op één been staat als hij spreekt.
So we don't say that, but we say, don't take more than 2 or 3
Zo zeggen wij het niet, wij zeggen gewoon 2-3 minuten.
You know, because in Africa they may not have clocks in those villages.
In Afrika zijn waarschijnlijk geen klokken in die dorpjes. Maar wij hebben wel een klok en we zeggen, nou, 2-3 minuten, hou de klok in de gaten.
And then they share what I said. Did you read the Bible the last one week?
En dan zeg ik, heb je de afgelopen week de Bijbel gelezen?
And during that one week, God said something to you.
En heeft God iets tot jou gesproken deze week? Tot jou gesproken?
You get up and share what God spoke to you.
Deel dan wat God tot jou gesproken
Brothers
heeft.
And sisters.
Broeders en zusters.
And we have a wonderful time.
We hebben een geweldige tijd samen.
And I sit there at the back.
En ik zit achterin.
And I listen.
En ik luister.
And it blesses me.
En het zegent mij.
I mean, as don't fathers, don't you get excited when your children share something?
En ben je niet opgetogen, vaders, als jouw kinderen iets delen? Stel dat mijn kleine jongetje naar mij toe komt, hij is nog op de kleuterschool.
And he says, Daddy, I learned today that 2 + 2 = 4.
En hij zegt, papa, ik heb vandaag geleerd dat 2 + 2 = 4 is.
What do I say?
Wat zeg ik dan?
Oh, I knew that.
Oh, dat weet ik al lang.
I don't say that.
Dat zeg ik toch niet?
I said, really?
Ik zeg, werkelijk?
How much is it? 2 + 2 is how much?
Hoeveel is dat? 2 + 2?
4.
4, papa.
Great.
Geweldig.
That's how I get excited when some brother or sister gets up and shares something.
Ik raak opgetogen als een broeder of zuster wat deelt.
I'm a father.
Ik ben een vader.
I don't say, oh, I knew that 30 years ago.
Dat zeg ik toch niet van dat wist ik 30 jaar geleden ook al.
We need more fathers in our churches.
We hebben in de gemeente meer vaders nodig.
Oh, encourage the younger ones.
Om de jongeren op te bouwen.
So that we can be built up.
Zodat we samen gebouwd worden.
That's how that child will have an attachment to me.
En zo wordt het kind aan mij gebonden. De volgende keer heeft hij geleerd dat 3 keer 3 9 is.
Then a year, a couple of years later, he'll tell me about square root.
En over een paar jaar gaat hij mij over worteltrekken uitleggen.
And after 9 or 10 years, he'll tell me things which I don't even know.
En over 9, 10 jaar vertelt hij dingen waar ik
That's
geen benul van heb.
To grow up.
Zie, een kind moet opgroeien.
It must be like that in the church.
En zo moet het ook in de gemeente zijn.
I mean, that's how I did with my own son.
En zo heb ik het met mijn eigen zoon gedaan.
I encourage them to share
met mijn zoons gedaan. Ik heb hen aangespoord het woord te delen.
And planting churches.
En vandaag prediken ze en stichten ze gemeenten.
So, we believe in local churches.
Dus wij geloven in deze lokale gemeenten.
We always appoint elders quickly.
We stellen niet snel oudsten aan.
And they don't have to be very mature.
En ze hoeven ook nog niet, sorry, we stellen snel oudsten aan. Ze hoeven niet zo heel volwassen te zijn.
If in a class all the children are 8 years old.
Als in een klas alle kinderen 8 jaar oud zijn,
then a 12-year-old is an elder.
Dan is de 12-jarige een oudste.
We have a saying in India.
In India hebben we gezegd, hè?
A one-eyed man is king among the blind.
In één oog, één oog is koning in het land van blinden, zoiets. In het land van blinden is één oog koning, zo moet je dat zeggen.
So, all the others in the church are very immature.
Alle anderen in de gemeente zijn zeer onvolwassen.
Even a one-eyed, spiritually one-eyed man can.
Dan is een,
be an elder.
Iemand die maar geestelijk met één oog ziet, is toch oudste.
Doesn't have to be a great saint.
Hij hoeft geen grote heilige te zijn.
He's
nog.
Older than the others.
Hij is ouder dan de anderen.
So, we plant new churches.
Dus we stichten een nieuwe gemeente.
And someone who is a little more mature than the others, we make him an elder.
En iemand die iets volwassener is dan de anderen wordt oudste.
As they grow, he grows.
En als zij groeien, groeit hij
like
ook.
I used to tell my older son.
Ik zei wel tegen mijn oudste zoon.
Now this other brother is 4 years younger than you.
Jouw broertje is 4 jaar jonger dan jij bent.
Teach him his schoolwork.
Help hem met zijn schoolwerk.
Next year you can still help him.
Volgend jaar kun je nog helpen.
And next year you can still help.
Het volgend jaar ook nog.
Why?
Waarom?
Because as the other one is growing, he's also growing.
Want als die ene opgroeit, groeit die andere ook
as
natuurlijk.
He goes to a higher class, the other one is going to a higher
als de een naar een hogere klas gaat,
so
gaat de andere ook
brother
mee.
Is walking with the Lord,
en als de oudste met de Here wandelt,
he may have had only one eye when he started,
misschien had hij één oog toen die oudste
but
werd.
After four, five years, he's got two eyes.
Maar na 4-5 jaar heeft hij 2 ogen.
And after 4-5 years, those blind people have got one eye.
En na 4-5 jaar hebben die blinden 1 oog.
They're growing.
Ze groeien.
Spiritually, I mean that.
Natuurlijk geestelijk gezegd.
So, that is how we have done it in all our churches.
En zo hebben we dat aangepakt in al onze gemeenten.
And if they have a problem, they write to me.
Als ze een probleem hebben, schrijven ze mij.
How to solve it.
En dan moet ik gaan om het op te lossen.
And as they grow up,
maar als ze opgroeien, dan worden ze volwassen.
Like my children are all married now.
Zoals al mijn kinderen nu getrouwd zijn.
My 4 boys.
Mijn 4 jongens.
And they have children.
Ze hebben zelf kinderen.
In the same way, these elders grow up.
En deze oudsten in de gemeente groeien op.
And then they go and plant churches.
En dan gaan zij andere gemeenten stichten.
Like the work grows.
En zo groeit het werk.
So if you
en je vraagt mij, ben je naar een dorp geweest en zijn er mensen tot geloof gekomen? Kun je me zeggen waar ze zijn?
I won't say, I don't know.
Dan zeg ik niet, dat weet ik niet.
Come, I'll show you.
Dan zeg ik, nou, ga mee, laten we kijken, daar zijn ze. En niet alleen hier.
These people grew up and they went out and had children. I'll show you where they are.
Maar ze zijn opgegroeid en ze hebben kinderen en ik zal je laten zien waar die zijn.
God wants little families everywhere.
God wil die kleine gezinnen overal.
That is what we see in the Acts of the Apostles.
Dat zien we in Handelingen van de Apostelen.
The elders were like parents over the family church.
De oudsten waren als ouders over de gemeenten.
And the apostles were like fathers to the elders.
En de apostelen waren als vaders voor de oudsten.
That is God's plan.
Dat is het plan
and
van God.
Jesus said, "All men will know you are my disciples when you love one another."
Jezus zei: hieraan zullen alle weten dat ge mijn discipelen zijt als gij liefde hebt voor elkander. Dat is een belangrijk vers.
John chapter 13.
Johannes 13.
Do you know this verse?
Ken je dat vers?
John 13.
Johannes 13.
And verse 34.
In vers 34.
I give you a new commandment.
Ik geef u een nieuw gebod.
That you love one another as I have loved you.
Dat gij elkander lief hebt gelijk ook ik u heb lief gehad.
Why is this a new commandment?
En waarom is het een nieuw gebod?
Because the old commandment was love your neighbor as yourself.
Het oude gebod was heb je naaste lief als jezelf.
Now it is not as yourself.
Nu is het niet meer als jezelf.
Now it is love one another as I have loved you.
Nu staat er: heb elkander lief zoals ik u heb lief gehad.
How did Jesus love me?
Hoe had Jezus mij lief?
That is how I have to love my wife.
Zo moet ik mijn vrouw lief hebben.
That is how I have to love my brothers and sisters.
Zo moet ik mijn broeders en zusters lief hebben.
In the love of Jesus for me.
In de liefde van Jezus voor mij.
There was a cross on which he died.
Was een kruis waaraan hij stierf.
And in my love for my brothers and sisters.
En in mijn liefde voor mijn broeders en zusters.
There must be a cross on which I die.
Moet een kruis zijn waaraan ik sterf.
I die to myself.
Ik sterf aan mijzelf.
And I seek the good of the other.
En ik zoek het goede voor
the
die ander.
Jesus for me.
De liefde van Jezus voor mij.
He sought my good, not his good.
Daarin zocht hij mijn goed, mijn geluk, niet
if
zijn
he had
geluk.
Sought his good, he would never have come from heaven.
Als hij het zijne had gezocht, dan was hij nooit uit de hemel gekomen.
He came from heaven only because he sought my good.
Hij kwam uit de hemel om het goede voor mij te zoeken.
And he was willing to die for my good.
En hij was bereid om daar zelfs voor te sterven.
Love one another as I have loved you.
Heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad.
And if you want to love people like that,
en als je mensen zo wilt lief hebben,
there must be a cross on which you die.
Moet er ook een kruis zijn waaraan jij sterft.
So what the Lord has told me is,
wat de Heer mij gezegd heeft was dit.
If you want to be my servant,
als jij mijn dienstknecht wil zijn,
I say to all of you, we are all supposed to be God's servant.
En ik zeg jullie moeten allemaal Gods dienstknechten zijn.
In the old covenant it was only for a few special people like Elijah and Elisha.
Zie, in het Oude Testament alleen een paar bijzondere mensen, Elia, Elisa.
Because they were the only ones who had the spirit.
Want zij waren de enigen met de geest.
But now the Lord says, I'll pour out my spirit on all flesh.
Maar nu zegt de Heer, ik stort mijn geest uit over alle vlees.
Acts 2:17.
Handelingen 2 vers 17.
And my sons and daughters will prophesy.
Mijn zonen en dochteren zullen profeteren.
And your sons and daughters will prophesy.
En uw zonen en dochteren zullen profeteren.
Yes, we must encourage even our children to share God's word.
We moeten zelfs onze kinderen aanmoedigen het woord te delen.
It's very, very good habit.
Dat is een goede gewoonte.
And what the Lord told me was,
en wat de Heer in mij gezegd heeft was dit.
That there are two things you must have in your heart.
Er moeten twee dingen in je hart zijn.
One, your heart must be full of my word.
Ten eerste moet je hart vol zijn van mijn woord.
Not just in your head.
Je woord niet alleen in je hoofd hebben.
You know, David said in Psalm 119.
David schreef in Psalm 119.
Psalm 119 is a great psalm.
Psalm 119 is een geweldige psalm.
How do you use God's word
to
prevent you from sinning?
Hoe gebruik je Gods woord om jou van zonde te behoeden?
Here's a great secret.
Dat is een geweldig geheim.
Psalm 119 verse 11.
Psalm 119 vers 11.
David says.
Daar zegt David.
Your word I have treasured in my heart, not my head, that I might not sin against you.
Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet tegen u zondig. In mijn hart, niet in mijn hoofd.
In the old covenant, when they spoke about sin, they were only talking about the Ten Commandments.
Als ze in het Oude Testament over het woord spraken, over zonde, hadden ze het over de tien geboden.
They were not thinking of things like anger and lusting after women.
Ze dachten niet aan boosheid of begeerte naar vrouwen.
That was not their understanding of sin.
Zo begrepen zij de zonde niet.
Their understanding of sin was murder, adultery, things like that.
Zonde was overspel, moord.
But now this, our understanding of sin is more sensitive.
Maar nu is ons verstaan van de zonde veel gevoeliger geworden.
But the principle is the same.
Maar het principe is nog hetzelfde.
To avoid sin, I must treasure God's word in my heart.
Om de zonde te voorkomen, te vermijden, moet ik Gods woord in mijn hart als een schat bewaren.
That's a beautiful word.
Dat is een geweldig woord.
In some translations it says, I've hid your word in my heart.
Ik heb uw woord in mijn hart opgeborgen
here,
of verborgen.
In NASB it says, I've treasured your word in my heart.
Maar hier staat dat ik uw woord in mijn hart als een schat bewaard heb.
You know, it's like if you have some gold in your house, you'll keep it locked up.
Zie, als je goud in je huis hebt, dan sluit je het goed op.
You won't leave it lying around like newspapers.
Dat laat je niet rondslingeren als een krant.
So I have treasured your word in my heart.
Heer, ik heb uw woord in uw hart opgeborgen
How
als een schat.
How does it get to the heart?
Hoe komt het in je hart?
You know, the word of God is to come through my eyes.
Het woord moet door mijn ogen komen.
Or through my ears.
Of door mijn oren.
We read and we hear.
We horen en lezen.
Eyes and ears.
Ogen en oren.
And comes into the mind.
Komt in onze hersenen.
It must not stop there.
Maar daar moet het niet stoppen.
If it stops there, you'll build on sand.
Als het daar ophoudt, bouw je op zand.
It must come down
het
into
moet
the heart.
Afzakken naar je hart.
Where I'm gripped in my heart.
Dat ik in mijn hart gegrepen
God's
word.
Word is in my heart.
Gods woord is in mijn hart.
Then I won't sin.
Dan zondig ik niet.
So the first thing I need is God's word filling my heart.
Het eerste dus dat nodig is dat Gods woord mijn
And
hart vult.
That's why I've spent many hours and years studying this book.
En daarom heb ik vele jaren en uren besteed om Gods woord te bestuderen. Je hoeft niet naar de Bijbelschool.
You can study the word on your own.
Je kunt zelf het woord bestuderen.
But by Bible school I mean these 3-year courses people go to get a degree.
En met Bijbelschool bedoel ik nu dan een opleiding van 3 jaar waar je een diploma krijgt.
Dat
is niet nodig.
In fact, I was telling you about our website.
Ik heb jullie verteld over onze website.
If you're serious about Bible study,
als je Bijbelstudie ernstig neemt,
I can recommend 2 things from our website.
Dan kan ik je 2 dingen aanraden van onze website.
It's all free.
Gratis.
There is an audio series there.
Er is daar een serie met toespraken.
Called Through the Bible in 70 Hours.
Door de hele Bijbel heen in 70 uur. Dat is 1 toespraak.
People all over the world listening to it as they drive to work in their car.
En mensen over heel de wereld luisteren naar die toespraken als ze bijvoorbeeld naar hun werk gaan in de auto.
All on MP3.
Allemaal op MP3 formaat.
From Genesis to Revelation.
Van Genesis tot Openbaring.
An overview of every book.
Een overzicht van ieder Bijbelboek.
To show you that every book of the Bible has got a message for us today.
Om je te laten zien dat ieder Bijbelboek voor ons vandaag een boodschap heeft.
And to show that no Bible book of the Bible is boring.
En om je te laten zien dat geen enkel boek van de Bijbel saai of vervelend is.
You get bored reading Leviticus.
Raak je verveeld als je Leviticus leest?
Go and listen to Leviticus in this, it'll change your whole view about Leviticus.
Luister naar de toespraak over Leviticus en je hele inzicht daarover wordt veranderd.
Through the Bible in 70 hours.
Door de hele Bijbel in 70 uur.
Then you get an overview of the whole Bible.
En dan heb je dus een overzicht van de hele Bijbel.
After that.
Daarna.
I mean, if you listen to 1 hour a day.
Als je 1 uur per dag luistert.
Or 1 hour a week.
Of 1 uur per week.
In 1.5 years you finish the book.
Dan heb je
the whole series.
Dan heb je in 1.5 jaar de hele serie geluisterd.
70 hours.
In 70 uur.
Then we have a whole series audio MP3.
Dan hebben we ook een hele serie op MP3.
Through the entire New Testament, verse by verse.
Door het hele Nieuw Testament, vers voor vers.
Not book by book.
Niet boek bij voor
every
boek.
Every single verse from Matthew chapter 1, verse 1.
Maar ieder afzonderlijk vers vanaf Matthäus 1.
All the way to Revelation 22, verse 21.
Helemaal naar Openbaring 22, vers 21.
And that may take you 2-3 years to finish.
Dat duurt misschien 2-3 jaar.
Probably about 300 hours there.
Ongeveer 300 uur.
But if you go through that,
maar als je daar doorheen gaat,
be better than any Bible school.
Dat is beter dan iedere Bijbelschool.
But it's good to keep a little notebook.
Maar je moet ook wat aantekeningen bijhouden.
Write down the things that speak to your heart.
En de dingen opschrijven die tot je hart spreken.
So that one day, if you have to take a Bible study somewhere,
want als jij dan een keer een Bijbelstudie moet geven,
you don't have to go to listen to it again.
Hoef je het niet opnieuw te beluisteren.
You've got your little notebook.
Dan heb je al aantekeningen.
It's a very good habit to develop.
Het is een goede gewoonte om die te ontwikkelen.
All of you to do it.
Ik moedig jullie aan dat te doen.
All free.
Allemaal gratis.
So that's the first thing God said to me.
Dat is het eerste dat God tot mij sprak.
Fill your heart with God's word.
Vul je hart met Gods woord.
And the reason I produced these studies.
En de reden dat ik deze boodschappen heb gedaan.
I felt that what God has taught me in 40 years, I have to share with others.
Dat is omdat ik besef had wat God mij in 40 jaar heeft geleerd, moet ik met anderen delen.
I produced that about 12 years ago.
Ik heb deze boodschappen 12 jaar geleden gemaakt. 12 jaar geleden gemaakt. Toen had ik al 40 jaar de Bijbel bestudeerd. En ik zei, Heer, ik wil dat met de volgende generatie delen. Heer, gebruik het alstublieft. Dus jullie moeten het gebruiken, kopiëren, doorgeven. Velen doen dat al.
One CD.
Een CD
70 hours on it.
Kan 70 uur op.
So, the second thing God said to me is,
het tweede wat God mij vertelde was dit.
Your heart must be filled with God's word first.
Eerst moet jouw hart vervuld zijn met Gods woord.
Your heart must be filled with love for my people.
Maar je hart moet vervuld zijn met liefde voor mijn mensen.
Just 2 things.
Voor mijn volk.
Now share that with you.
2 dingen.
You fill your heart with God's word. That means you study it whenever you can.
Vul je hart met Gods woord. Bestudeer het wanneer je maar kunt.
Fill your heart with the Holy Spirit. Fill your heart with love for God's people.
En vul je hart door de Geest met liefde voor Gods volk.
And the Lord said to me, if you do that,
en de Heer sprak tot mij, als je dat doet,
I will always give you a word for my people.
Dan zal ik je altijd een woord voor mijn volk geven.
And I have proved that for more than 40 years.
En dat heb ik al 40 jaar, meer dan 40 jaar lang beproefd.
Any part of the world,
overal ter wereld,
I proved God giving me His word according to the need of the people there.
Heb ik gemerkt dat God mij zijn woord geeft precies volgens de nood van de mensen die daar zijn.
I don't know the need of the people.
Heel vaak weet ik de nood van de mensen niet.
But I find God gives me a word exactly according to the need.
Maar God geeft mij een woord naar de nood van de mensen daar.
That's not just for me.
Niet alleen voor mij.
It's for all of you.
Voor jullie allemaal kan dat.
What is the promise?
Wat is de belofte?
In the new covenant.
In het nieuwe verbond. Onder het oude verbond was Gods geest op Elia, op Elisa.
But now he says, I'll pour out my spirit on everyone.
Maar nu giet ik mijn geest uit over allen.
And all will prophesy.
En allen zullen profeteren.
You may not have the ability to speak as much as me.
Misschien ben je niet in staat om zoveel te prediken als ik.
It says in Romans 12.
Maar in Romeinen 12.
See what it says here.
Laten we zien wat daar staat. Romeinen 12.
When you prophesy, it says in verse 6.
Er staat in vers 6, als je dan
when you prophesy, prophesy according to the proportion of your faith.
Vers 7, profeteer naar gelang van je geloof.
That means you can only prophesy as to how much faith you have or how much life you have.
Je kunt profeteren naar de mate van je geloof, naar mate van
by
je leven.
Faith it means life because the righteous will live by faith.
Geloof betekent hier leven, want de rechtvaardige zal door geloof leven.
Have you noticed that verse?
Ken je dat vers?
Romans 1:17.
In Romeinen 1 vers 17.
In the gospel.
In het evangelie.
The righteousness of God is revealed from faith to faith.
Wordt het geloof geopenbaard, uit geloof tot geloof.
As it is written, the righteous will live by faith.
Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Wat betekent dat? Uit
that
geloof
from
tot...
From kindergarten you go to first grade.
Uit geloof tot geloof. Vergelijk het met de kleuterschool.
From first grade you go to second grade.
Van de eerste naar de tweede klas.
Second to third, third to fourth.
Drie naar vier, vier naar...
You can go all the way to PhD.
Ga maar, en je haalt ook nog je doctoraal.
So, faith... As to grow.
Geloof moet groeien.
Faith to faith to faith to faith.
Van geloof naar geloof naar geloof.
So, how much can you prophesy?
Hoeveel kun je profeteren?
It depends on how much what class you're in.
Dat hangt vanaf in welke klas je bent.
Obviously, somebody who's PhD can speak much more than you are who are in first grade.
Iemand die zijn doctoraal gehaald heeft, kan meer zeggen dan iemand die in de eerste klas van de kleuterschool zit. Maar laat je niet ontmoedigen.
Maybe you can speak only 3 minutes now.
Misschien kun je nu maar 3 minuten spreken.
20 years from now, even higher, if you're faithful, you can speak more.
Over 20 jaar, als je trouw bent, kun je langer spreken.
I encourage people prophesy according to the proportion of your faith.
Dus ik moedig mensen aan, profeteer naar de mate van je geloof.
It's like writing a check.
Net als je een cheque uitschrijft.
Before you write a check, see how much balance is in your bank account.
Voordat je een cheque uitschrijft, controleer je hoeveel op je bankrekening staat.
Another man, maybe a very rich man.
Iemand kan misschien heel rijk zijn.
Write a check for $5,000.
Hij schrijft een cheque uit van $5,000.
He's got $5,000 in your account.
Want hij weet dat hij dat op de bank heeft staan.
Now, if you'd write a show off and say, I can also write a check for $5,000.
En jij wil even opscheppen en je zegt, nou, ik schrijf ook een cheque voor $5,000.
And you got only $50 in your bank.
Maar er staat maar $50 op je bankrekening.
There's going to be a problem with that check.
Dan heb je wel een probleem met die cheque.
So when you prophesy,
maar als je profeteert,
it's like writing a check.
Is net als dat je een cheque uitschrijft.
Don't copy somebody else.
Doe niet iemand anders na.
He's got more in his account.
Hij heeft meer op zijn bankrekening staan.
So he can write 10,000 euros.
Dus hij kan opschrijven 10.000 euro.
You write what you have.
Schrijf jij op wat jij
you can
hebt.
Prophesy for 60 minutes, you take 3 minutes.
Hij kan 60 minuten profeteren, jij 3 minuten.
As your account increases, your life becomes better, you can share more.
En naarmate het vermogen je geloof toeneemt, kun je meer delen.
But this is the principle.
Maar dit is het principe.
Fill your heart with God's word.
Vul je hart met Gods woord.
And ask the Holy Spirit to fill your heart with love for God's
en vraag de Heilige Geest om je hart te vervullen met liefde voor zijn volk.
And then we can build one another up.
En zo kunnen we elkaar opbouwen.
And like that the body of Christ is built.
En zo wordt het lichaam van Christus is gebouwd.
Ephesians chapter 4 speaks about this building of the body.
Efeze spreekt over de bouw van het lichaam, de stichting van het lichaam.
There's a beautiful verse here in Ephesians 4.
In Efeze 4 staat een heerlijk vers.
Ephesians 4 verse 15 it says speaking the truth in love we grow up in all aspects to the head which is Christ.
Maar er staat maar dan groeien wij ons aan de waarheid houden in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is Christus.
And the whole this is a beautiful verse verse 16.
En dan heerlijk vers vers 16.
The whole body being fitted and held together by that which every joint supplies according to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love.
En aan hem ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk dit op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde.
Proper working of each individual part. Did you see that?
Er staat hier dat we dus op ieder lid op zijn wijze oefent.
I told you yesterday, even the nails have got a function.
De nagels hebben ook een functie,
every part,
heb ik uitgelegd. Ieder lichaamsdeel.
Think of gifts like evangelism, prophet, teaching.
Het zijn gaven zoals evangelisatie, onderricht, profetie.
It's not enough for an evangelist to do his job.
Maar het is niet genoeg dat een evangelist alleen.
I told you these evangelists will just bring people to Christ and leave them.
Dat die alleen maar evangeliseert, alleen maar mensen tot geloof brengt en ze verlaat.
I use the example of a family.
Ik gebruik het voorbeeld van een gezin.
Now let me use the example of a body.
Laat ik nu het voorbeeld gebruiken van een lichaam.
What is the evangelist?
Wat is de evangelist?
What is the purpose of any of our preaching?
Wat is het doel van onze prediking?
I can put it like this.
Ik kan het zo zeggen.
People who are not members of the body of Christ must become members of the body of Christ.
Degenen die nog geen lid zijn van het lichaam van Christus, that's moeten nu lid worden.
Of all evangelism and preaching.
Dat is het doel van evangelisatie, van
someone
prediking.
Is not a member of the body.
Iemand is nog geen lid van
he
het lichaam.
Become a member of the body.
Hij moet een lid worden van het lichaam.
Okay, let's take an example from the human body.
Bijvoorbeeld over het menselijk lichaam.
Here's a potato.
Daar is een aardappel.
That's an unbeliever.
Een ongelovige.
How to make that potato a part of my body?
Hoe wordt die aardappel nou deel van mijn lichaam?
First,
ten eerste,
the hand has to go.
Moet de hand naar de aardappel toe.
This is evangelism.
Dat is evangelisatie.
Take that potato.
Neem die aardappel,
the unbeliever,
de ongelovige,
and put it in the mouth.
Stop hem in je mond.
And supposing you leave it there,
als je nou die aardappel in je mond houdt,
you keep it in your mouth for 6 months,
hou je 6 maanden in je mond,
it'll rot.
Dan rot die weg.
And that's what happens to many believers.
En dat gebeurt met zoveel gelovigen.
Rot.
Ze verrotten.
And they spit it out.
En spugen uit.
You don't know where they are after 6 months.
En na 6 maanden, je hebt geen idee meer waar die is.
So once it comes into the mouth,
maar als die aardappel in je mond komt,
the teeth begin to chew it,
dan gaan de kiezen kauwen.
It goes into the stomach.
En komt in de maag.
Even there, the job is not finished.
Maar daar is het werk nog niet af.
Closing you eat 20-30 potatoes and it just fills up your stomach.
Stel dat je 20-30 aardappels eet en heel je buik zit vol met aardappels.
You vomit it out after some time.
Dan spuug je ze na een tijdje uit.
That's not enough.
Dat is niet genoeg dus.
Then in the stomach.
In de maag.
It's not a. This is a very gentle ministry. The evangelist take the potato and put it in the mouth.
Zie, die evangelist is heel teder. Hij pakt zachtjes die aardappel, stopt hem in de mond.
Once you come inside the church,
maar als je één keer in de gemeente bent, in de maag,
the prophetic ministry starts.
Daar komt de profetische dienst.
They pour acids on this. Potatoes and break it down.
En de aardappel wordt met zuren afgebroken.
Rebuke and correction.
Hij krijgt tuchtiging, hij wordt gecorrigeerd.
Some people don't like that.
Sommige mensen houden daar niet van.
Want all this.
Dat wil ik helemaal niet.
Okay, then be vomited out. Go
out. Okay, dan spuug ik je uit, ga maar weg.
So that's out of the body.
Weg, uit het lichaam.
But some potatoes say, okay, I'm willing to submit to all this correction and rebuke.
Maar sommige aardappels onderwerpen zich aan de correctie, aan de terechtwijzing.
Potato doesn't like acids being thrown inside it on the stomach.
Die aardappel vindt het helemaal niet leuk als er.
Because it's all broken down, it doesn't look like a potato anymore.
En als er zuur op hem komt, hij lijkt helemaal niet meer op een aardappel zelf.
It's completely broken down and so many other things happen inside the.
Die aardappel wordt helemaal verteerd in het lichaam. Er gebeurt van alles
and
mee.
You know what happens after a few months?
En na een paar maanden.
It's no longer a potato.
Dan bestaat die aardappel niet meer.
It's become blood and bones,
bloed
and flesh.
En bot en vlees.
It has become a part of the body.
Hij is lid geworden van het lichaam.
That is how the body of Christ is built.
En zo wordt het lichaam van Christus gebouwd.
It's not just the evangelist bringing people in.
Het is niet alleen de evangelist die mensen naar binnen leidt.
Not just collecting 20 potatoes in the mouth.
Niet alleen maar 20 aardappels in je mond
or
opslaan.
20 potatoes in the stomach.
Of 20 aardappels in je buik.
We need some prophets to correct and rebuke.
We moeten de profeten hebben voor correctie.
And say, forget about all your individual ministry, trying to be a potato by yourself.
En het is afgelopen met individualisme.
Become a part of the body.
Niet langer een aardappel willen zijn. Word lid van
says,
het.
Then I will disappear.
Word lid van het lichaam. Oh, zegt die aardappel, okay. Dan verdwijn ik.
Disappear.
Okay, verdwijn.
Let Christ be exalted.
Laat Christus verheerlijkt worden.
It doesn't matter if nobody sees you as a potato.
Het maakt toch niet uit dat iemand jou ziet als een aardappel.
You know, some people say, I want to be known.
Sommige mensen zeggen, ik wil niemand zijn.
People must know who I am.
Oh nee, mensen moeten weten wie ik ben.
That's like a potato going in the stomach and saying, I want to remain a potato.
Een aardappel die in de buik zit, ik wil een aardappel blijven.
Sorry.
Sorry.
If you want to be a part of the body,
wil je lid zijn van het lichaam?
You cannot remain as a potato.
Dan kun je geen aardappel blijven.
You have to merge with others and become a part of the body of Christ.
Je moet samen smelten en een lid worden van het lichaam, samen met anderen.
Glory will all go to the head.
En dan zal de eer naar het hoofd gaan.
So this is how the body is built up.
En zo wordt het lichaam opgebouwd.
And there's one thing it says here.
Er staat hier nog één ding.
It's very important.
Dat is heel belangrijk.
It says in verse 16 that which every joint supplies.
In Efeze 4, vers 16, naar de kracht die elk lid om zijn wijze, you know, op zijn wijze oefent.
Joints are very important in the body.
Dus in het Engels staat daar de gewrichten.
It's not in, like that in Dutch?
Slightly different.
Okay.
It doesn't matter.
English is better.
Yes. Het Engels is correcter.
Anyway, this is a good translation. The joint.
Deze gewrichten.
See in our hand.
Zie onze hand.
I have a joint here.
Om mijn hand te bewegen. Ik heb een schouder nodig.
Very useful.
Is heel nuttig.
I have a joint here.
En ik heb een elleboog nodig.
I have a joint at the wrist.
Een pols nodig.
And you take this little finger.
En een kleine, als je pink bekijkt.
One, two, three.
Zijn dat drie gewrichten?
This one, one, two, three.
Zie je? 1, 2, 3 gewrichten.
Is it good to have so many joints?
Is het niet geweldig om zoveel gewrichten te hebben?
Without joints, what will it be?
En wat gebeurt er zonder al die gewrichten?
I won't be able to move.
Dan kan ik niet bewegen.
Can't do anything.
Niks kan ik doen.
That's the problem in some churches.
En dat is het probleem in sommige gemeenten.
The joint speaks of fellowship.
De gewrichten die leren ons over gemeenschap.
Working together.
Samenwerken.
Supposing you're a strong brother here.
Stel dat je hier een hele sterke broeder hebt.
Another strong brother lower down here.
Nog een sterke broeder daaronder.
But you can't work together with him.
Maar je kunt niet samenwerken.
It'll be like this all the time. You can't work together.
Gaat zo heel
houterig. The joint is not working.
Ja, houterig, omdat de elleboog niet werkt.
And you have two strong brothers this side.
En ook nog twee krachtige broeders aan de andere
kant.
You're
going around like this. You can't do anything.
En je loopt zo rond. Je kunt niks doen.
That's the problem in the body of Christ.
En dat is het probleem in het lichaam van Christus.
I'm a strong brother.
Ik ben een sterke broeder. Ook een sterke broeder.
But we can't work together.
Maar we kunnen niet samenwerken.
It's a tragedy.
Tragisch.
The important thing is the joint.
Het belang is, het gewricht moet er zijn. Het moet werken.
Better to be a little baby whose joints are working properly.
Het is beter om een kleine baby te zijn waarvan de gewrichten goed werken.
These small churches like babies are sometimes better than these big.
Die kleine gemeenten als baby's zijn vaak beter dan de grote kerken.
The important thing is not how strong you are, how much fellowship is there.
De vraag is niet hoe sterk je bent, maar hoeveel gemeenschap er is.
And you know when people get arthritis?
En als mensen artritis krijgen?
There's some sound that comes when they.
Dan hoor je wat geluid. Je botten, je gewrichten beginnen te kraken.
In some brothers' fellowship, there's a lot of noises and all.
En in sommige gemeenten is een heleboel herrie.
Fighting and quarreling.
Ze maken ruzie.
That is arthritis.
Arthritis. Geestelijke arthritis.
See how you don't hear a sound at all. What beautiful fellowship there is.
Als ik mijn armen beweeg, hoor je helemaal geen geluid. Een geweldige gemeenschap.
Is your church like that?
Is uw gemeente ook zo?
Where everybody works together without noise and shouting or yelling.
Iedereen werkt goed samen zonder geschreeuw, zonder geblaar.
Why?
Waarom?
Because they judge themselves in their heart at home.
Ze hebben zichzelf al geoordeeld thuis. En als ze dan samenkomen, werken ze samen.
Every joint supplies.
Naar de wijze die elk lid of elk gewricht.
Don't be happy that you're a strong brother. Don't be happy that you're a strong brother.
Wees niet blij als je een sterke broeder bent of een sterke zuster.
Important question is, can you work together with others?
Maar de vraag is, kun je samenwerken met anderen?
In the Old Testament, the building of the temple was a picture of the building of the church.
In het Oude Testament was de tempelbouw een beeld van de gemeentebouw.
I want to show you a verse about the building of Solomon's temple.
En dan wil ik je iets van laten zien uit de bouw van Salomo's tempel.
Have you read this verse?
Ken je dat vers?
1 Kings chapter 6.
1 Koningen 6.
1 Kings chapter 6. Telling us about the building of Solomon's temple, a picture of building the church today.
1 Koningen 6 gaat over de bouw van Salomo's tempel, gaat over de gemeentebouw vandaag de dag.
Verse 7.
Vers 7.
Apply this to the church.
Pas dit toe op de gemeente.
And the church when it was being built.
En toen de gemeente gebouwd werd.
When the house was being built.
Toen het huis gebouwd werd.
It was built of stone.
Werd het opgetrokken van steen.
But the stone was prepared far away in the quarry.
Maar die steen was ver weg in de groeven afgewerkt.
It was shaped over there.
Het was daar
with
al
the correct dimension.
Daar al gevormd met
and
de juiste afmeting.
To the building site.
Het werd naar de bouwplaats gebracht.
So that at the building site.
Dus op de bouwplaats.
There was no sound of hammer or iron tool heard at all.
Hoorde je helemaal geen geluid van enig ijzeren gereedschap, geen hamer.
What a beautiful picture that is of building the church.
En wat een heerlijk beeld is dat over de gemeentebouw.
They bring the stone.
De stenen worden aangebracht.
They put it next to another stone.
Naast de andere gelegd.
It fits perfectly.
Het sluit volmaakt ineen.
No need of hammer and tool to break and shape it.
Geen hamer, geen breekijzer meer nodig om het nog te vormen.
How did they do it?
Hoe deden ze dat?
Because the architects.
De architect.
They took dimensions.
Had de maat genomen.
And you know, there must be perfect 90 degrees angle.
En hij zei, er moet precies 90 graden zijn.
This is the shape of this stone.
En deze steen moet er zo uitzien.
Cornerstone must be a little different.
De hoeksteen moet wat anders zijn.
They took all those dimensions and sent it to the people in the quarry.
Alle afmetingen werden uitgetekend en werden naar de mensen in de groeven gestuurd.
Before you send the stones here, make sure it is this shape and size.
En ze zeiden, voordat je die steen hier naartoe laat brengen, moet hij er zo uitzien.
Cut, let all the noise be there.
Laat alle herrie daar plaatsvinden.
Chip, check the angles.
Al het afbeitelen, de hoeken vormen.
What's the meaning for the church today?
En wat betekent dat voor de kerk vandaag de dag?
When you're alone with the Lord in your home,
als je thuis bent, alleen met de Heere,
you let the Holy Spirit judge you.
Laat de Heilige Geest jou dan oordelen, reinigen.
Wrong attitudes to people.
Je foute houding jegens mensen.
And you don't love somebody.
Of je hebt iemand niet lief.
Cleanse yourself.
Reinig jezelf.
Let God shape your stone.
Laat God jouw steen vormen.
Then when you come together with other brothers,
als je dan samenkomt met andere broeders,
the other brothers have also done the same thing.
De andere broeders hebben hetzelfde ook thuis gedaan.
There's no clash.
Dan is er geen clash.
Like there's some clash in board meetings of churches.
Soms heb je ruzie in vergaderingen van gemeenten.
Why is that?
Waarom?
These are people who are not shaped.
Omdat die mensen thuis niet gevormd zijn.
Let's learn from Solomon's stonemason.
Dus laten we leren van de steenhouwers van Salomon.
Every joint working without a noise.
Alle gewrichten maken geen geluid.
That's why the church is called the body of Christ.
En daarom is de gemeente ook het lichaam van Christus.
God wants little fellowships like this everywhere.
En God wil kleine gemeenten zoals
and
dat.
People who have the heart of a father and mother to care for these little ones coming out.
God wil vaders en moeders die zorgen voor die kleintjes die geboren worden.
Especially the young people in our church.
En in het bijzonder de jonge mensen in onze gemeente.
What a need there is for instruction on to them.
Ze moeten goed onderwijs krijgen.
I take numerous meetings for young married couples in our church.
Ik heb veel samenkomsten voor nieuw getrouwde stellen in onze gemeente.
They face so many problems.
Want ze hebben zoveel problemen die hen te wachten staan.
We have a lot of those messages on our website.
We hebben veel van die boodschappen op onze website.
Young married couples.
Voor jong getrouwden.
How to live together in fellowship.
Hoe je samen in gemeenschap kunt wonen.
Without clash and fight.
Zonder ruzie.
Judging yourself in secret.
Je moet jezelf in het geheim oordelen.
Come together, there is peace.
Zodat als je samenkomt, dat er dan vrede is.
That's the greatest inheritance you can give your little children.
Dat is de grootste erfenis die je kinderen kunt meegeven.
That's the inheritance I wanted to give my children.
En dat is de erfenis die ik mijn kinderen wilde geven.
Not a lot of money.
Niet veel geld.
But that they can have grown up in a home where they saw daddy and mommy. Living in peace.
Maar dat ze zouden opgroeien in een huis waar vader en moeder in vrede met elkaar samenleefden.
Greatest inheritance you can give.
Dat is de grootste erfenis die je je kind kunt geven.
Atmosphere of peace and a taste of heaven in your home.
Een sfeer van liefde, van vrede, is een sfeer van een hemel in je huis.
It doesn't matter if you can't buy all the other things for them that other parents can buy for their children.
Het maakt niet uit of je dingen voor je kinderen niet kunt kopen die andere ouders wel kunnen kopen.
We were not rich. We could not buy all the things for our children.
Wij waren niet rijk. Wij konden niet alles voor onze kinderen kopen wat anderen wel konden.
We said we can give them an inheritance of a heavenly atmosphere in our home.
Maar wij kunnen ze wel een erfenis geven van een hemelse sfeer in ons huis.
That's more than giving them a million euro.
En dat is meer waard dan een miljoen euro.
A million euros, they won't solve all their problems.
Een miljoen euro lost hun problemen niet op.
But a heavenly atmosphere.
Maar een hemelse sfeer in huis. En dan gaan ze uit en dan gaan ze zelf een gezin stichten. En daarom is het zo belangrijk een goede oudste te zijn in de gemeente. En ik bid dat jullie vaders en moeders zullen worden voor anderen. Niet om anderen te overheersen. Maar wat doen de vader en moeder? Ze dienen hun kinderen. En zo moeten we onze gemeenten dienen.
That is God's will, brothers and sisters.
Dat is Gods wil, broeders en zusters.
Here in Holland,
hier in Nederland,
every country,
in ieder land,
God wants little fellowships.
Daar wil God kleine gemeenten.
Let us pray.
Laten we bidden.
Heavenly Father,
Hemelse Vader,
I pray that all that has been heard in these days will bring lasting fruit.
Ik bid dat alles wat deze dagen is gehoord eeuwige vrucht zal dragen.
The birds of the air will not take away the seed that is sown.
Dat de vogels uit de lucht het gezaaide zaad niet zullen wegnemen.
Everyone here will water the seed.
Maar dat we het zaad zullen bewateren.
Till it brings eternal fruit.
Om eeuwige vrucht voor te brengen.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Thank you very much for listening patiently all these days.
Ik dank jullie hartelijk dat jullie zo geduldig naar mij hebben geluisterd.
And for the faithful work of this dear brother.
En ook, ja, oké.
Thank you.